Kolossenzen 2, vanaf vers 4 tot en met vers 23. En dan zegt Paulus, daar spreekt Gods woord, als volgt. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door een filosofie en inhoudsloze verleiding. Volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden, met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Laat dus niemand u veroordelen in een zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijke denken en zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het hele lichaam, dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd, opgroeit door de groei die van God komt. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als pak niet, proef niet en raak niet aan? Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. Tot zover de schriftlezing. Een bijzonder indringend gedeelte. Een lastig gedeelte ook. Misschien vooral ook voor de jongens en meisjes. Pittig gedeelte. Gelukkig heb ik gisteren nog een les gevolgd over hoe je moet preken en hoe je veel voorbeelden moet gebruiken. Een aantal van de broeders die hier nu aanwezig zijn, die waren er gisteren ook. Dus ik ga proberen met voorbeelden ook voor de kinderen een beetje duidelijk te maken. Maar het is een lastig gedeelte. Toch is het voor mij persoonlijk tot zegen geweest in het verleden en ook nu nog steeds. En de kern is, wat we in vers 10 gelezen hebben, dat Paulus de gelovigen in Kolosse duidelijk maakt dat je volmaakt bent in hem, in Jezus Christus. En dat daar niets bij kan of bij hoeft. Om dan maar gelijk met een voorbeeld te beginnen. Stel je nou eens voor dat er ergens in een achterstandswijk in een stad in Nederland, dat daar de jackpot valt. Dat daar in één keer mensen zijn die krijgen bericht dat ze 1 miljoen of misschien wel 2 of 10 of weet ik veel hoeveel miljoen in één keer gewonnen hebben. Je moet dan wel meedoen met zo'n loterij en als christenen staan we daar niet achter over het algemeen. Dus ik gebruik het voorbeeld niet om een loterij te promoten. Ik hoop dat dat duidelijk is. Maar stel je nou voor dat zo'n loterij valt in een achterstandswijk. Mensen hopen op geld en ze zijn misschien werkeloos. En juist in zo'n achterstandswijk weet ik dat veel mensen juist het laatste geld wat ze hebben nog gebruiken om een lot te kopen. Want wie weet zijn ze dan in één keer van al hun geldzorgen af. Nou, dat gebeurt. Mensen zijn blij. En nou ja, ze wachten op nader bericht wanneer ze het geld op kunnen halen. Het is goed nieuws. Het is goed nieuws. Ze zijn in één keer vallen ze in de prijzen. Maar stel je nou eens voor dat ze na verloop van tijd erachter komen dat ze dat wel ergens op kunnen halen, dat geld. Maar voordat ze het geld krijgen, moeten ze toch eerst nog wel eventjes een hele serie vragen beantwoorden. Ze moeten nog een hele moeilijke code moeten ze kraken. Ze moeten iets oplossen en pas als ze dat gelukt is, dan kunnen ze het geld mee naar huis nemen. Is het dan nog goed nieuws? Is het voor die mensen dan nog goed nieuws als ze er nog een enorme moeite voor moeten doen dat ze 10 miljoen gewonnen hebben? Nou, de een na de ander die probeert het en dat lukt ze niet. Ze kunnen niet voldoen aan die eisen, ze kunnen die vragen niet beantwoorden, die zijn veel te moeilijk. En ze kunnen die code niet kraken, dat lukt ze niet. Ze missen misschien vaardigheden of intelligentie en uiteindelijk de een na de ander die druipt af. En in naam hebben ze dan 10 of 20 miljoen gewonnen, maar niemand kan er gebruik van maken. Je begrijpt, het goede nieuws, dat maakt hen helemaal niet meer blij. Het is geen goed nieuws meer voor ze. En dat is precies wat er aan de hand is in de gemeente van Kolossen. Er is hun het evangelie verteld. En mensen zijn daardoor verblijd en ze hebben gezegd van, hé, we kunnen van al onze schulden bevrijd worden. We kunnen een kind van God worden door het geloof in Jezus Christus. De kern van het evangelie, je bent volmaakt geworden in Hem. En dan zijn er in de gemeente van Kolossen zijn er dwaalleraren gekomen. En mensen die hebben gezegd van, ho, 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 dat gaat zomaar niet. Je bent niet zomaar bevrijd van al je zonde en schuld. Daar moet nog meer gebeuren. Of, je bent misschien nu wel een christen, maar als je nu geestelijk wil groeien, als je tot een bepaald geestelijk niveau wil komen, dan heb je nog iets bijzonders nodig. Dan heb je nog bepaalde kennis, bepaalde gnosis, een openbaring heb je nodig. Of je moet je nog aan bepaalde regels en voorschriften houden. En als je daaraan voldoet, ja, dan mag je jezelf pas echt gelukkig prijzen. Begrijp je wat dat met de mensen in Kolossen doet? Ze raken hun blijdschap kwijt. En ze vragen zich af, oh ja, maar is het dan wel voor mij? Ben ik dan al een kind van God? Ben ik dan wel geestelijk? Kan ik dan wel werkelijk de Heere God behagen? Kan ik wel leven zoals Hij het van me vraagt? Of schiet ik niet enorm tekort? En degene die deze gemeente gesticht heeft, en dat is waarschijnlijk Epaphras geweest, we lezen over hem al in het eerste hoofdstuk. Epaphras, die ziet dat aan en die ziet het met ledenogen aan en die zegt, ik ga naar Paulus toe. Hij is een leerling van Paulus, hij heeft de gemeente waarschijnlijk gesticht ten tijde van dat Paulus in Efeze werkte, een plaats daar niet zo heel ver vandaan. Is toen een leerling geworden van Paulus en vervolgens is hij daar vandaan naar Kolossen gegaan, maar ook naar Hierapolis en Laodicea. En heeft die gemeente gesticht. Het zijn gemeentes waar Paulus zelf niet geweest is. Maar Epaphras heeft die gemeentes gesticht. En dan als het misgaat in de gemeente, dan gaat Epaphras Paulus opzoeken. Die op dat moment in gevangenschap zit in Rome. En daar krijgt Paulus bezoek van Epaphras. En Epaphras legt alles uit wat er aan de hand is. En dan gaat Paulus deze brief schrijven. En dan zie je weer opnieuw dat veel brieven in het Nieuw Testament, veel brieven van Paulus, dat het allemaal wat we noemen contextuele theologie is. Het is allemaal theologie geschreven door Paulus, maar wel bepaald door de situatie van de gemeente, bepaald door de context. Er is in Kolossen iets aan de hand en daar gaat Paulus over schrijven. Daar spiegelt hij het evangelie aan, om te laten zien wat het nu wel en wat het nu niet is. En dat is nuttig, ook voor ons. Ook al kennen wij misschien die dwaling niet precies, zoals in Kolossense 2 erover gesproken wordt. We gaan er zo wat nader naar kijken. Maar het is nuttig voor ons. Want als je wil weten wat iets werkelijk is, dan moet je soms ook weten wat het niet is. Als je het evangelie goed wil leren kennen, dan moet je ook weten wat het evangelie niet is. En zo snel komen er dingen bij, voegen we dingen bij het evangelie van wat we zeggen, dat hoort er ook bij. Dat hoort ook bij het christenleven. En wil je een goede christen zijn, moet je ook dat nog doen. En door deze brief weten we welke dingen wel bij het evangelie horen en welke we daar buiten moeten schuiven, weg moeten, van ons weg moeten doen. Wat voor dwaalleer is het precies? Nou, als we de tekst gelezen hebben, dan zijn er een paar versen waarin een tipje van de sluier wordt opgetild. Paulus geeft geen duidelijke weergave van dit en dat is er aan de hand. Want hij schrijft natuurlijk naar de Colossense en die weten precies wat hij bedoelt. Dus voor ons is het een beetje raden, een beetje zoeken met de informatie die we uit de Colossense brief hebben. En ook nog van buitenbijbelse bronnen, waarin we een indruk kunnen krijgen van welke dwaling daar speelde. Als we kijken naar een aantal teksten zoals ze hier in Colossense 2 staan, dan krijgen we wel een goede indruk. En dan zullen we bepaalde elementen zien die we zelfs in onze tijd nog steeds terugzien. En heel de kerkgeschiedenis door hebben dit soort dwalingen de kop opgestoken. In vers 4, om te beginnen, vers 4, lezen we: en dit zeg ik opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Het is dus een goed verhaal. Het klinkt mooi. Zo op het eerste gehoor is er geen spel tussen te krijgen. In vers 8 wordt het ook een filosofie genoemd. Pas op, zegt Paulus in vers 8, dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding. Volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Het is een filosofie. Dat woord filosofie geeft niet precies, is vrij algemeen zoals het hier in het Grieks staat. Het geeft niet een hele duidelijke indruk wat dat dan precies moet zijn. Maar dat laat op zijn minst zien dat het één samenhangend geheel is. Het is een leer. En alle elementen die passen als het ware in elkaar. Een leer, een filosofie. En Paulus die waarschuwt ervoor dat je niet wordt meegesleept als een buit. Het beeld van een schip wat gekaapt wordt. Je wordt meegesleept. Je gaat uit de koers en je wordt meegenomen. Je hebt het eigenlijk niet zo heel goed in de gaten misschien, maar voordat je het weet heeft het je beïnvloed. Paulus noemt het een inhoudsloze verleiding. Dus hij is er duidelijk over dat, dat hij het echt afwijst. Er wordt gesproken over overleveringen van de mensen. Of een andere vertaling zegt de machten van de wereld. Nee, dat gaat over de grondbeginselen van de wereld. Sorry, ik maak een kleine vergissing. Het gaat over een overlevering van mensen. Het is dus duidelijk, het zijn geboden van mensen. Het zijn tradities misschien. Zoals mensen tradities ingevoerd hebben en daar op een gegeven moment een waarde aan toe gaan kennen, dat het gelijk komt of misschien zelfs boven de schrift geplaatst wordt, zo wordt ook hier in deze dwaalleer, worden deze overleveringen van mensen boven de schrift gesteld. En dan zegt Paulus in vers 8, het is ook naar volgens de grondbeginselen van de wereld. En dat wordt in een andere vertaling, ik noemde het zojuist al, wordt genoemd de machten van de wereld. In het Grieks staat er stoichia, geestelijke wezens, kan je het ook vertalen. Of grondbeginselen, of een leer die niet volgens Christus is. Wat dat precies inhoudt is niet geheel duidelijk. Maar één ding is wel duidelijk, het is niet gefundeerd op Christus. Paulus zegt het is niet volgens Christus in vers 8. Grondbeginselen van de wereld, het zijn dingen die aansluiten bij ons mens zijn, bij ons werelds denken, maar ze sluiten niet aan bij Christus, bij het ware evangelie. Vervolgens vanaf vers 8 komt er eerst, vanaf vers 9 tot en met 15 komt er een gedeelte waarin Paulus het evangelie dan wel helemaal uitstalt. Dat gaan we straks met elkaar bekijken. En in vers 16 komt hij nog weer eens een keer terug op die dwaalleer. En dan gaat hij weer verschillende elementen noemen van de dwaalleer die in Colosse speelt. Vers 16 zegt hij: laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Dat eten en drinken, die feestdagen, die sabbatten, dat doet vermoeden dat het gaat ook om een Joodse dwaling. Sommigen die hebben gezegd, misschien gaat het in Colossense wel om het judaïsme, om een terugval naar het jodendom. De vraag is of dat helemaal zo is. Want neem nou bijvoorbeeld de Galatenbrief. Daar is Paulus uiterst fel tegen de Galaten die zich laten besnijden enzovoort. En daar lijkt in Colossense toch minder sprake van te zijn. Maar hier in vers 16 lezen wij wel op bepaalde Joodse elementen. Dus waarschijnlijk is het een vorm geweest van mensen die dingen meegenomen hebben vanuit het Jodendom. En daar misschien nog weer andere meer Grieks denken aan hebben toegevoegd. En zo is het één geheel geworden, een nieuwe leer die één samenhangend geheel vormt. Maar de dingen die in vers 16 genoemd worden, die zijn wel heel herkenbaar als Joods. Als dingen die we ook in het Oude Testament tegenkomen. U weet wellicht dat de Joden in de diaspora ook hun identiteit behielden, als hun Jood zijn behielden, juist door zich te houden aan de feestdagen, door zich te houden aan de voedselwetten en door de besnijdenis uiteraard, die hier dan niet genoemd wordt, of hier wel niet direct in deze verse. En op die manier hebben ze hun identiteit bewaard. Het zijn precies die dingen die genoemd worden. Maar Paulus noemt het in vers 17, noemt hij het een schaduw. Hij zegt het is een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. En als je nu het lichaam hebt, als je nu weet waar het ten diepste om gaat, als het gaat om Jezus Christus, waarom, zegt hij, waarom zou je je dan nog bezighouden met die schaduw? Die schaduw die gaat voorbij, die verdwijnt. Het volle licht is in het evangelie doorgebroken. Dus waarom zou je nog allerlei geboden en wetten onderhouden? Waarom zou je hieraan houden, aan deze feestdagen, nieuwe maan of de sabbatten? In vers 18 zien we meer invloed van het Griekse denken. Er wordt gesproken over engelenverering. Er wordt gesproken over visioenen. Intreden in wat hij niet gezien heeft. In andere vertalingen staat visioenen. Er wordt gesproken over nederigheid. Waarschijnlijk heeft dat te maken met een bepaalde ascetische levensstijl. Mensen die door vasten probeerden ook op die manier visioenen op te wekken. Om bepaalde ervaringen te hebben, geestelijke ervaringen waarmee ze op konden klimmen tot een geestelijk niveau. Waardoor ze als het ware boven de massa uit konden stijgen en dichter bij God konden komen. Engelenverering, dus even de vraag of er bedoeld wordt dat je dan engelen zelf gaat vereren of dat je met de engelen God vereert. Maar dat zijn wel elementen die we herkennen van met name de gnostiek die in de tweede eeuw na Christus vooral is opgekomen. Maar misschien gaat het hier ook inderdaad om een pre-gnostische stroming. Een stroming die veel nadruk legt op ervaringen, op het hebben van gnosis. En dat woord betekent kennis, hogere kennis. En beste mensen, ik weet niet waar u precies vandaan komt, maar mijn ervaring in christelijk Nederland tot dit moment is wel dat wij daar als mens gevoelig voor zijn. Dat we als christenen daar vaak gevoelig voor zijn. Voor een hogere vorm van kennis. Als je ergens komt en je hoort een spreker of je leest een boek en hij reikt je als het ware een soort sleutel aan waardoor je, nou als je dat nou weet of als je dat nu ervaren hebt en dan kom je op een level, op een niveau en dan zijn al je problemen, christelijke problemen zijn in één keer voorbij. Als je dat gevoel hebt, daar zijn we vaak vatbaar voor, om daarnaar te luisteren. Maar het is iets toevoegen aan het evangelie wat er niet bij hoort. Het is gnostiek. Genoos, het is een verlossingsweg omzoeken buiten de enige echte verlosser die er is. Jezus Christus is als verlosser naar ons toegekomen. En de gnosis die zoekt via een omweg op te klimmen. Door kennis, door ervaringen op te klimmen tot God. En daarmee is het een ontkenning van het feit dat Jezus naar ons toekomt. Dat God in Christus naar ons toegekomen is. En ons zijn verlossing aanbiedt. Uit genade. Uit vrije genade. En dat is tegen de mens en daarom zoeken wij vaak aansluiting bij dit soort gedachten. In de volgende verse tot en met het laatste vers wat we met elkaar gelezen hebben, lezen we nog meer van deze dwaalleer. Vers 19, iemand die zich niet houdt aan het hoofd. Dus ten diepste is het een dwaalleer die ook losraakt van Christus, van het evangelie. Het is de vraag of dat zo direct de bedoeling is van die dwaalleraren. Of ze echt bewust bezig zijn geweest om Christus terzijde te schuiven. Het lijkt er meer op dat het onbewust gebeurde. Doordat ze dingen toevoegden, daardoor eigenlijk de weg, het zicht op Christus, dat die beneveld werd. Het laat wel zien dat deze mensen op zijn minst belijdende christenen waren. Ze raakten los van Christus, dus ze waren in principe met hem verbonden. Dus het waren waarschijnlijk dwaalleren vanuit de gemeente zelf. Het waren mensen waarvan je zegt, het zijn onze broeders en zusters. En dat kan zomaar om zich heen grijpen. In vers 20 lezen we nog een aantal dingen. Vers 21 zegt Paulus in vers 21, pak niet, proef niet, raak niet aan. Het gaat klaarblijkelijk om een stroming, om een godsdienst die ook zegt van nou, je kan dat niet doen en je moet dat niet doen. En het klinkt wettisch. Je moet je onthouden van allerlei zaken. Allerlei dingen die niet mogen. Maar ze gaan niet terug op de schrift. Maar ze zijn, zoals we eerder gelezen hebben, ze gaan terug op overleveringen van mensen. Het zijn tradities. Dingen die daardoor een status, die tradities, die krijgt een status, die krijgt een waarde. Waardoor het een wet wordt die je, als je ze overtreedt, je het gevoel hebt dat je werkelijk zondigt. Nou, dat herken ik heel erg uit mijn eigen verleden. Dat je bepaalde tradities krijgt voorgeschoteld en dat je daar eigenlijk mee opgroeit. En dat je het idee hebt, ja, zo is het, dat hoort. Dat hoort bij het christenleven. Maar het valt niet te funderen op de schrift. En als je dan in je tiende tijd komt en je wordt een lastige puber. Ik ben zelf nooit een lastige puber geweest. Nou, dat kan ik eerlijk zeggen, omdat het is echt zo mocht. Dat wil niet zeggen dat je dan niet je vragen hebt. En al misschien heeft u wel een, nou misschien zelf een zoon of dochter die puber is. En u herkent misschien wel die vragen van, ja maar waar staat dat dan in de Bijbel? Ja, u zegt wel dat dat niet mag, maar maak dat eens duidelijk dan. Of schuif die vraag toch alsjeblieft nooit terzijde, maar ga daar serieus op in. Pak de Bijbel erbij en zoek ernaar en wees bereid om dingen toe te geven. Wij zeggen tegen onze kinderen nu ook wel eens dat we zeggen van nou, dat is inderdaad niet Bijbels, maar we vinden het wel fijn om het zo te doen om die en die reden. Het schiet zomaar in mijn gedachten bijvoorbeeld het buitenspelen op zondag. Neem nou eens even iets heel eenvoudigs. Waar staat er nou in de Bijbel dat je op zondag de hele dag binnen moet zitten? Ik moest dat als kind. Ik weet niet hoe u daar tegenover staat. Ik moest dat als kind. Het valt niet te funderen op de schrift. Laat ik maar even heel, heel duidelijk zijn. Dat kan je op de schrift niet funderen. Dat je de hele zondag, hè, nog afgezien van de vraag of dat inderdaad op zondag moet dan. Maar of je nou heel die zondag dan binnen moet zitten. En zeker met dat mooie weer. En ik keek misschien wel vroeger jaloers naar buiten. Als je met het mooie weer andere kinderen buiten zag spelen. Maar goed. Mijn vrouw en ik hebben dat dus op een gegeven moment wel gezien. Dat dat niet bijbels te funderen valt. Maar hoe ga je er dan vervolgens mee om? Dat is de vraag. En op een gegeven moment merkten we wel dat onze buurkinderen, als we niet oppasten, waren ze 7 dagen in de week, zitten ze bij ons over de vloer. En je moet je afvragen of dat fijn is. Als je nooit een moment rust hebt. Dus we hebben nu gewoon aan onze kinderen hebben duidelijk gemaakt van, nou, je mag echt wel buiten spelen op zondag. De Bijbel die verbiedt dat niet, dat mag wel van God. Maar papa en mama vinden het fijn dat je op zondag niet met al je vriendjes en buurkinderen weer uitzwerft over heel de buurt. En dat binnen thuis een drukte van je welste is. Wij willen ook gewoon 1 rustdag in de week hebben. Waarin we ons nou, als gezin samen zijn. En misschien gaan we samen als gezin wel naar buiten. En andere dingen doen. Maar het is een gezinsmoment. Een gezinsdag. Nou, als je het op zo'n manier uitlegt. En dat is iets zoals wij er persoonlijk mee omgaan. Ik leg dit absoluut niet op als een regel of een wet voor u. Hè, maar dat. Dan maak je in ieder geval duidelijk het onderscheid tussen wat Gods woord zegt en waar je zelf als mens voor staat. En dat dat niet iets is, dat niet iets van ons een status krijgt alsof het gelijk is aan Gods woord. Want de eerste keer dat ik op zondag buiten ging wandelen, voelde ik me schuldig. Maar het was onterecht schuldig. Onterecht. Er zijn andere gevallen dat de Heilige Geest ook op mijn hart klopt en zegt van en daar ben je de fout in gegaan. En dan weet ik precies dat ik schuldig ben tegen Gods geboden. En dan mag ik mijn knieën buigen en bidden om vergeving. Dan mag ik mijn zonde belijden. Als ik echt iets weet, nu ga ik in tegen Gods woord. Maar als ik dingen doe waarvan ik weet van, ja, dit mag, dit is niet tegen Gods woord in. Dan moet je ook de vrijmoedigheid om te zeggen van, nou, dan hoef ik me daar ook niet schuldig voor te voelen. Ik kom daar zo nog wel eventjes op terug. Maar u begrijpt een beetje, hoop ik, u voelt aan wat er hier in de gemeente van Kolossen aan de hand is. Hè? Dat bepaalde geboden en leringen zo vat krijgen op de gemeente, dat het zicht op de verlossing in Christus helemaal verdwenen is. Wat zijn daar nu de gevolgen van? De gevolgen die, ik heb ze al een klein beetje genoemd, de gevolgen zijn twijfel. Geestelijke twijfel. Hoor ik er wel bij? Ben ik wel een kind van God? Kan ik wel een kind van God worden? Moet ik dan niet eerst bijzondere ervaringen hebben? Moet ik niet eerst dit of dat meegemaakt hebben voordat ik mezelf een kind van God mag noemen? En hoe gaat dat dan precies? En omdat je jezelf constant aan het spiegelen bent, misschien wel met anderen, of met die ervaringen van anderen, heb je steeds het gevoel, ik voldoe niet, het lukt me niet. Het lukt me niet om een kind van God te zijn of te worden. Twijfel, geestelijke twijfel. Is het wel geestelijke twijfel? Eigenlijk zou ik het ongeestelijke twijfel moeten noemen. Het is eigenlijk een beetje zoals in dat voorbeeld wat ik net noemde over die prijs. Als ergens mensen een prijs gewonnen hebben, stel je voor dat je zo bang, je hebt een prijs gewonnen, maar je bent zo bang dat je hem niet durft op te halen. Zou het wel voor mij zijn? Een tijdje geleden kwam ik bij de apotheek en dan staan er wel eens van die foldertjes. En dan staat er gratis meenemen, weet je wel. Nou, stel je voor als je naar de apotheek gaat en je ziet zo'n foldertje staan. En je gaat dan, je pakt dat foldertje beet en je vraagt dan aan die mensen achter de balie, mag ik dat meenemen? Hoeveel moet ik daarvoor betalen? Mag dat wel? Dat zou vreemd zijn. Als er staat gratis, dan mag je het dus meenemen. Dus als je daar gekomen bent, dan mag je dat pakken, je mag dat meenemen. Gratis. Weet u dat in de grondtekst genade, dat dat gerelateerd is aan gratis? Genade, je krijgt het om niet gratis. En wij willen heel vaak toch nog weer iets meenemen om daarvoor te betalen. Waarom weegt u geld uit? Zegt de Jesaja in 55, maar dan gaat het over de dingen die je aan de wereld geeft. Maar ook richting God kunnen wij soms geld uitwegen, opwegen en zeggen van nou, moet ik daar niet voor betalen? Nee, je mag het gratis ontvangen, want je zou er nooit voor kunnen betalen. Je kan jezelf niet redden. Die redding is betaald en gekocht door het bloed van Jezus Christus. En wij kunnen en hoeven daar niets aan toe te voegen. Geestelijke twijfel is een gevolg van deze dwaalleer. En zeker als je ook nog het idee hebt dat het om een bepaalde elite gaat. En dat was bij de gnostiek was dat zeker het geval. Dat sommige mensen die hadden wel die kennis, die ervaring en anderen hadden dat niet. En je moest dan maar uitzien en wachten en hopen dat jij ook die ervaring zou krijgen. Dan krijg je een verdeling binnen de christenen tussen mensen die bepaalde ervaringen niet hebben gehad. En anderen die hebben die kennis wel. En dan is het een eliteclubje, een klein groepje en die heeft dan die bijzondere ervaringen gehad. En dan krijg je helemaal het gevoel dat je er buiten geplaatst wordt. Geestelijke of ongeestelijke twijfel. Het evangelie is radicaal anders. Dat wil ons niet volmaakt stellen in onze ervaringen. Het wil ons volmaakt stellen in Christus. Je bent niet volmaakt in alles wat jij doet. Zelfs niet in wat je beleeft. Zelfs niet in wat de Heilige Geest in je hart uitwerkt. Want de Heilige Geest geeft ook ervaringen in je leven, absoluut. Maar daarin ben je nooit volmaakt. Je bent volmaakt in Hem, in Jezus Christus. Als je in Jezus Christus gelooft. Een ander gevolg van deze dwaling is veroordeling. Geestelijke veroordeling. En ook dit zou ik weer kunnen noemen ongeestelijke veroordeling. Paulus waarschuwt daarvoor in vers 16. Hij zegt, laat dus niemand u veroordelen. Dus dat gebeurde daar in Colosse. Mensen werden veroordeeld omdat ze iets wel of niet deden. Vers 18 lees je het nog een keer. Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept enzovoort. De prijs laten ontzeggen. Je laat het disqualificeren. Jij kan niet meer meedoen. Want jij hebt dat niet gezien of meegemaakt of beleefd. Schiet een voorbeeld in mijn gedachten. Jaren geleden kreeg ik eens huisbezoek van twee ouderlingen. En ik moest mijn bekeringsverhaal opdissen. En dat voelt al heel erg moeilijk en vervelend. Want datgene wat God in je leven gedaan heeft, hoe je tot geloof gekomen bent, dat laat zich heel moeilijk etaleren. Daar kan je vaak alleen maar van stamelen. Maar goed, zo goed en zo kwaad als het ging, had ik daar toch iets verteld. In de hoop maar dat ik niet mezelf centraal stelde, maar dat het echt om Jezus Christus ging in dat getuigenis. Dus ik heb de naam van Jezus absoluut genoemd. Dat kan eigenlijk niet missen, ik weet het niet meer precies, maar dat moet haast wel. En ik had het verteld en aan het eind van dat gesprek keek een van de ouderlingen me indringend aan. En hij zei, ja, maar is de Christus je al geopenbaard? Ik weet nog dat ik met een mond vol tanden zat. Ik denk, ik heb het gehad over Jezus Christus, dat ik daar mijn redding in zoek. Ik heb het gehad over mijn vertrouwen op Hem, dat ik tot het moment gekomen ben dat ik echt me volledig aan Hem wilde toewijden. Dat ik ook er niet omheen kon dan op Jezus Christus vertrouwen, omdat ik zag dat alles wat van mij was tekortschoot, dat ik echt hem alleen nodig had. En klaarblijkelijk had ik nog een bijzondere ervaring nodig, een ervaring, een openbaring van Christus, waardoor ik hem nog meer of beter of misschien pas werkelijk zou leren kennen. En daardoor voel je je veroordeeld. Je voelt je weggezet. Mijn hele verhaal, ik merkte van, nou, dat is hem dus niet. Ik ben waarschijnlijk geen echte christen. Uiteindelijk was het wel zo dat de Heer me in die zin al zo gefundeerd had in dat woord, dat ik dat ook los kon laten en daar niet zoveel moeite mee had. Dat was niet mijn verdienste, maar dat was precies omdat wat Paulus hier zegt, omdat dat tot me doorgedrongen was door genade, dat wij volmaakt zijn in hem en dat onze ervaringen altijd tekortschieten. Maar dat Christus verdienste nooit tekortschiet. Geestelijke veroordeling, geestelijke gebondenheid, geestelijke schijn, ik zou nog meer dingen kunnen noemen. Maar ik wil door naar het vervolg, naar Paulus' antwoord. Allerlei dingen zijn het gevolg van deze leer. En het belangrijkste gevolg is misschien wel dit, dat noem ik nog. Het belangrijkste gevolg is dat mensen losraken van Christus. Ze raken het zicht op Jezus Christus kwijt. En deze mystieke leer in Kolossen doet afbreuk van het evangelie. Niet door af te doen aan het evangelie op zichzelf, niet door af te doen aan Jezus Christus, maar door iets toe te voegen aan het evangelie. Dat is de kern van het probleem. Er wordt iets toegevoegd aan het fundament. En dan gaat het fout. Dan gaat het fout als je denkt dat je daardoor een kind van God kunt worden, of het gaat fout als je denkt dat je je geestelijk leven daarop moet bouwen. Dat je als je echt geestelijk volwassen wil worden, dat je dan iets toe moet voegen aan Jezus Christus. Een voorbeeld, jaren geleden hoorde ik bij ons in de buurt, in Alblasserdam, dat er huizen waren. Die waren gebouwd mede rond 1980. En dan hadden ze, dat was in een tijd dat er heel veel huizen gebouwd werden. Allerlei wijken kwamen als paddenstoelen uit de grond. En om dan zo snel mogelijk te kunnen bouwen, moest dat beton wat ze gestort hadden, dat moest heel snel hard worden. En jongens en meisjes weten het wel, als het beton gestort wordt, dan is het eerst nog zacht en dan duurt dat uren, misschien wel een dag of 1, 2, ik weet niet precies, voordat het echt helemaal hard is en je daar weer op verder kan bouwen. En om dat proces te bespoedigen, gebruikten ze een bepaalde chemische stof, die werd aan het beton toegevoegd, waardoor het hardingsproces veel sneller ging. En binnen no time was dat beton hard en kon er dus verder gebouwd worden. Er werd iets toegevoegd aan het fundament, een chemische stof, het hoorde er niet bij. Iets wat vreemd is aan beton, iets chemisch. En wat was het probleem? Na 10, 20 jaar kwamen ze erachter dat die stof een soort betonrot had veroorzaakt. En dat dus na verloop van tijd bleek dat het fundament zwak was en dat er stukken afbrokkelden. Het fundament was niet meer te vertrouwen, het was niet meer degelijk. Je voegt iets toe aan het fundament, je voegt iets toe aan Jezus Christus en het hele gebouw stort in elkaar. Kan je je voorstellen dat Paulus zo furieus is en dat hij daar zegt van, daar ga ik eerst voor zitten. Ik zit hier in de gevangenis, maar ik ga eerst een brief schrijven. Want dat moet rechtgezet. Dat moet opgelost. En als hij dan de hele brief schrijft, en dan zou ik de hele brief nog eens na moeten lezen. Als hij die brief schrijft, dan begint hij met Christus grootmaken. Het is de brief waarin Christus enorm verhoogd wordt. Hij stelt Christus voor als de Zoon van God die er al was aan het begin van de wereld. Ik heb op de website nagekeken dat broeder Alexander, die heeft daar een keer over gesproken, een paar maanden geleden. Colossense 1, vers 15 tot en met 20. Daar vind je een lied, een hymne, een lofzang op Christus. Nou, dan zou je die preek nog maar eens moeten horen. Eigenlijk gebruikt Paulus Christus als een soort lens om nu naar het probleem in de Colossense gemeente te kijken. Hij zegt, zoals Jezus Christus is, door die bril moet je kijken. En dat doet hij in dat stukje wat nou tussen die dwaalleer in staat. Die versen die daarover gaan. En daar gaan we deze preek mee besluiten. Vers 9 tot en met 15. En dan beginnen we bij vers 9 en 10. En dat is Paulus' antwoord. Dat is zijn reactie op deze dwaalleer. Hij zegt, want in hem, in Jezus Christus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. En ook in het vervolg komen we heel vaak tegen in hem of met hem. Steeds opnieuw laat Paulus een bepaalde positie zien. En gisteren hebben een paar broeders en ik, die hebben dat van dominee Maarten Klaassen gehoord. Dat het Nieuwe Testament op twee manieren over die indicatief spreekt. Het met hem. Een bepaalde positie, een bepaalde stand van zaken die Paulus ermee aangeeft. Het is een stand van zaken ten aanzien van Christus. Of het is een positie, een stand van zaken ten aanzien van de christen. En in vers 9 lees je de stand van zaken ten aanzien van Christus. In hem, in Jezus, woont heel de volheid van God. En in vers 10 lees je nu de positie van de christen. En u bent volmaakt geworden in hem. Ik heb me gisteren nog eventjes gebroken over hoe ik dat nou toch ook aan kinderen uit moest leggen. En we zijn door het voorbeeld van het kindermoment al een beetje geholpen. Dat je helemaal vol bent. Maar het gaat ook over het vol zijn van God in Jezus. En over het vol zijn van ons in Christus. Hoe zit dat nu precies? En ik moest denken aan mijn jeugd, waarin ik wel eens meeging met de brandweer. Toen ik 1 jaar of 10 was, had ik een vriendje en die had een oom en 2 ooms geloof ik. En die werkte bij de vrijwillige brandweer. En daar bij de brandweer, werkten allerlei mensen van heel verschillende posities. En een van de brandweermannen was een directeur. Die was in het dagelijks leven, had hij een hele hoge functie. Maar als hij dan bij de brandweer kwam, dan trok hij ook gewoon dat brandweerpak aan. En dan kon je daaronder niet meer goed zien wie het was. Zeker niet als ze dan ook nog zo'n helm op hadden en zo'n gasmasker om, weet je wel. Dan waren ze eigenlijk bijna onherkenbaar. Dan zei je, kijk, daar is een brandweerman. Je zei niet meer, kijk, daar is een directeur. Als je hem in zijn pak zag lopen, je zei, nee, dat is de brandweerman. Maar in dat brandweermanpak, daar zit wel die directeur. Die belangrijke man, die de baas is over een heel bedrijf. En zo woont de Godheid, zo woont God in Jezus Christus. Als wij naar de Heer Jezus kijken, dan zeggen we, hij is, het is de Heer Jezus. Maar daar woont God in. God woont daar helemaal in. Zoals die directeur helemaal in dat brandweermanpak zit. Dat is vers 9. Dat is de positie van Christus. En dan vers 10. Dan blijven we ook nog even bij de brandweer. Ik mocht dan wel eens mee op oefening. Dan gingen ze oefenen op maandagavond, 1 keer in de 2 weken. Hoeveel vrijwillige brandweerkorpsen. En dan als wij mee mochten, dan kregen we soms ook wel eens zo'n helm op. Dan zochten ze de kleinste helm op. Ik en mijn vriendje kregen wel een helm op ons hoofd. En dan mochten wij ook in de brandweerwagen. En dan reden we door het dorp. En ik kan me nog herinneren dat we een keer een stukje over de Rijksweg gingen. En voor de aardigheid zette de brandweerman, die oom, die zette toen de sirene aan. Zwaarlicht en sirene. En iedereen ging voor ons opzij. En er zaten dus 2 brandweermannen voorin. En ik en mijn vriendje, wij zaten op de achterbank. En de mensen die ons zagen, die zeiden, kijk, daar gaat de brandweer. Maar het was niet helemaal de brandweer, want ik zat er ook in en ik was geen brandweerman. En mijn vriendje ook niet. Maar wij zaten er wel in. En iedereen ging voor ons opzij. Iedereen luisterde naar de sirene. Iedereen zag ons rijden en zei van, kijk, daar gaat de brandweer. Zo is het als je in de Heer Jezus Christus gelooft. Dan ben je in hem. Je zit als het ware in die wagen. En iedereen luistert naar je. Iedereen gaat voor je opzij. Iedereen kijkt van en zegt van, kijk, daar heb je de brandweer. Zo ben je volmaakt in hem. Christus, in hem woont de volheid van God en wij zijn volmaakt in Christus. Nou, eenvoudiger kan ik het niet uitleggen, dacht ik. Wat betekent dat dan nu? Voor de vaders en moeders, nog een klein stukje. Het betekent dat wij verlost zijn van onze zonde. Dat we niet meer leven onder de heerschappij van de zonde. Vers 11. In hem bent u ook besneden. Met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uitrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop. Waarin u ook met hem bent opgewekt. Door het geloof van de werking van God. Die hem uit de doden heeft opgewekt. Paulus laat zien dat wij, omdat we in Jezus geloven, ook met hem gestorven zijn. En met hem zijn opgewekt. En als er één ding duidelijk wordt bij de doop, bij de volwassen doop, of beter nog bij de geloofsdoop, als er één ding heel duidelijk wordt, is dat je door het geloof zo vereenzelvigd wordt met Christus, dat je met hem begraven wordt en dat je met hem opstaat. Je laat een oud leven achter en je staat op in een nieuw leven. En ditzelfde gedeelte heeft broeder Ezinga ook meerdere keren over gesproken in deze gemeente. Dus ik laat wat dat er gaat, die symboliek van de doop, die laat ik deze morgen liggen. Maar ook dat is na te luisteren op de website. Het laat zien dat je in ieder geval met Christus bent gestorven aan de zonde. De zonde heeft geen heerschappij meer over je. Let op, dat betekent niet dat we nooit meer zondigen. Was dat maar waar? Tenminste, dat zegt elk kind van God, als het goed is. Niemand neemt een loopje, geen kind van God neemt een loopje met de zonde, als het goed is. Maar je doet toch steeds dingen waar je spijt van hebt en waar je de vergeving van Christus voor nodig hebt. Maar het betekent wel dat er geen overheersende macht meer is. Dat je geen lust hebt meer in de zonde. Dat je het liefst juist nooit meer iets verkeerd zou willen doen. Hey, daar gaat het om. De gezindheid van je hart is veranderd. In die zin heeft de zonde geen heerschappij meer over je. Dat in Christus zijn, het volmaakt in hem zijn, betekent nog een tweede ding. Namelijk dat je bent verlost van de schuld van de zonde. De zonden zijn vergeven. Weggedaan. En Paulus spreekt erover in vers 13 en 14. En hij heeft u, toen u dood was, in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. Eén woordje uit dit vers is mij bijzonder dierbaar. Ik leg er al de nadruk op. Al. Al uw overtredingen. Door al uw overtredingen te vergeven. Hier deze morgen is plaats aan het avondmaal voor iedereen die zijn vertrouwen stelt in Jezus Christus. Die zegt, ik ben, mag ik het eens zeggen, ik bedoel het eerbiedig, ik ben ingestapt in die brandweerwagen. In die reddingsboei die God in Christus mij aanreikt. Ik heb die reddingsboei aangegrepen, want ik kan niet zonder Jezus Christus. Want dan zou ik moeten omkomen. Ik heb hem nodig. En dan zijn al je zonden zijn in Christus vergeven, weggedaan. En als je misschien nog met één zonde zit, misschien wel die je afgelopen week gedaan hebt, belijd het straks, nog voordat we het avondmaal vieren. Belijd het in gebed, in stilgebed tot de Heer en vertrouw erop dat het in Christus dan ook vergeven zal zijn, zal worden. Elke keer wie zijn zonde belijdt en laat, hij zal vergeving ontvangen. Wij zijn niet volmaakt in onszelf. We hoeven niet aan de tafel te komen om daarmee te laten zien dat we zelf volmaakt zijn. Ik heb dat de vorige keer ook benadrukt trouwens, bedenk ik me. We zijn volmaakt in hem, in Christus. Vers 14. En het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Een heel exegeten die vinden het. Er verschillen nogal van mening hoe je precies dat handschrift moet uitleggen. Wat is dat nu, dat handschrift wat tegen ons getuigde? Is dat de wet? Ik denk het zelf niet. De meeste verklaarders zeggen dat het gaat om de schuld die je hebt ten aanzien van de wet. De wet van God stelt ons schuldig. En dan is er als het ware een hele schuldenlijst van allerlei dingen die wij volgens de wet verkeerd gedaan hebben. En die schuldbrief, die heeft Christus voor ons aan het kruis genageld. Net zoals aan het kruis van Christus ook een briefje hing, wat hij fout gedaan had. Nou ja, wat hij fout gedaan had. Jezus, de koning der Joden. Dat was het briefje wat op het kruis van de Heer Jezus hing. Maar bij de moordenaars hing er een ander briefje. En bij ons hangt er ook een brief. Misschien wel een hele lange brief. Maar het is daar aan het kruis genageld en Christus heeft het daar weggehaald. Hij heeft het ook voor ons gedragen aan het kruis. Dat is het handschrift wat tegen ons getuigde. Het laatste aspect, wat het inhoudt om in Christus te zijn, is dat je ook deelt in de verlossing ten aanzien van de boze machten. Je bent verlost van de duivel. In vers 15 lezen we dat. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Als een Romeinse generaal een strijd had gewonnen en hij ging dan een triomftocht houden in Rome, hij kwam terug in de hoofdstad, dan nam hij vaak de overwonnen koningen mee en die werden achteraan zijn wagen, de praalwagen, werden die vastgebonden. En dan reed hij een triomftocht door de stad Rome en dan gingen de gevangenen, de koningen, liepen er achteraan. En zo heeft Jezus over de boze macht, over de duivel en al zijn trawanten, heeft hij getriomfeerd. En wij delen ook in die bevrijding daarvan. daar zijn we ook van verlost. Als je een christen bent en je bent volmaakt in Christus, omdat je bij hem hoort, omdat je in hem gelooft, ben je volmaakt in hem, dan hoef je ook niet meer bang te zijn van de duivel. Dan hoef je ook niet bang te zijn van boze machten. Ik wil niet zeggen dat je je daarmee moet inlaten, absoluut niet. Dat niet, maar je weet wel dat je veilig bent in Christus. Dat betekent het om in Christus te zijn. En u heeft het gedeelte meegelezen, het staat er allemaal in de voltooid verleden tijd. Het zijn allemaal werkwoorden die laten zien dat het al plaatsgevonden heeft. U bent al volmaakt in hem. U bent met hem begraven en opgestaan. Hij heeft u vergeven. Nou, u kunt het hele gedeelte nalezen. Steeds opnieuw staat het er in de voltooide tijd. Het is al gebeurd. Door het geloof deel je in alles wat Christus voor ons heeft bewerkt. Dat is de volheid in Christus waar we in mogen delen. En dan, de laatste versie die ik nog niet met u gelezen heb. En dat is vers 6 en 7. En laten we daarmee afsluiten. Zoals u dan Christus Jezus, de Heer, hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. Dus Paulus zegt eigenlijk, zoals je Jezus nu hebt aangenomen, je hebt hem met lege handen, met opgeheven handen heb je hem ontvangen, want je kon niet zonder Jezus. Op die manier, zo moet je nu ook je geloofswandel met Jezus gaan. Dus je gaat geen andere dingen erbij grijpen. Je zegt niet van, oh, ik moet dat nog doen en ik moet die geboden ook nog onderhouden en ik ga me nog aan de Sabbat houden en noemt u maar op. Nee, het is voldoende om te zeggen van, ik hou mij aan Christus. Mijn wandel is in hem. Dat moet genoeg zijn. Zoals je Christus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Reis met hem. Wees met hem elke dag op je levensreis op pad. Want u bent volmaakt in Christus. Amen.